Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Lieve luisteraars, je gaat luisteren naar de tweede en laatste aflevering van onze podcast over het thema Qatar. En het moet even gezegd, we hebben voor deze twee afleveringen veel gebruik gemaakt van de informatie die we kregen van Hein Meurs van het Cancel Qatar Comité en van Tije ten Den, historicus en columnist bij het NRC. Dus mocht je denken, god, wat stellen die gasten ineens relevante vragen en zeggen ze zinnige dingen over dit thema, dan komt dat vooral door de informatie die we kregen van Hein Meurs en van Tije ten Den. Mannen, bedankt. En voor jullie veel plezier met luisteren. Over 9 dagen een affiche om je vingers bij af te likken. Qatar en Ecuador trappen het WK af. Onder toeziend oog van duizenden airconditioning units en een zooitje uitzinnige supporters die keurig worden betaald voor hun PR-diensten. Wat hebben we er weer zin in? Je morele ankers van de Core Podcast, waarvan de een het regelmatig zwart voor de ogen krijgt, de ander ooit een groep gasten achterna zat met een hamer en weer de ander een taakstraf bij de kringloop voltooide, gaan vandaag de argumenten wegen. Kan de KNVB zichzelf nog in de spiegel aankijken en kunnen wij gewoon weer met goed fatsoen gaan kijken? Vandaag deel 2 van Qatar. We zijn er weer bij, maar is dat ook prima? Met Wolter Kroes, met Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. En het went like... We gaan niet op dit toernooi spelen.
Gaan we eerst maar eens gewoon proberen te voetballen en je kwaliteit te laten zien.
Ik denk inderdaad niet heel veel uit zal maken.
Nee, helemaal niet. Eigenlijk niet, nee.
Zou sowieso niet gaan.
Hij is heel realistisch.
Ik focus hem gewoon op Sudoku op dit moment.
Dan moet je in het landsbelang denken.
Er is ook altijd wat.
En dan moeten ze zo houden.
Goeie verspreking.
Ja, ging even net mis, man. Goed jullie te zien. We gaan doen even net iets anders. We hebben gesproken met Gijs de Jong dus, secretaris-generaal van de KNVB. Die zegt dat het ongeveer de minister van Buitenlandse Zaken is van de KNVB. Hoe hebben we het aangevlogen, Fokkert?
Nou, we zitten nog wel eens met een beetje strakke agenda's. Dus van haar moest oppassen thuis, volgens mij. Of was het...
Voetgolven moest ik.
Voetgolven met Excelsior.
Ja, er is ook altijd
de man,
wat.
De man is altijd
er. Is ook altijd wat.
Nee, dus we zaten een beetje te puzzelen. Dus wij met z'n tweeën in gesprek gegaan met Gijs. En daar gaan we vandaag een paar fragmenten van laten horen.
Ja.
En dan gaan we eens even reflecteren.
Dus Thomas was er niet bij. Ga je dan extra kritisch luisteren naar onze prestaties?
Ik heb het idee dat hij sowieso Gijs gaat zijn gewoon om tegen mij te zijn.
Wij kunnen al niet meer winnen.
Niet lang.
Ja, dus eerst even toch even kort voetbalweekend. Hoeveel punten zijn er
Zero.
Verzameld in totaal?
Hey, dit vind ik wel bijzonder,
ja, 3,
man.
Toch? Ja.
Maar VOC?
VOC afgelast.
Afgelast.
Moest uit bij de Zouave in Lutjebroek.
Ja, met welke reden?
Zouave?
Veld Zouave, was afgekeurd. Door de regen.
Oh, dat is vroeg in het seizoen.
Ja. Dus nu mogen we ergens door de week nog een keer richting Noord-Holland.
Lekker, man.
Wordt weer een opname minder dus.
Ja, heb ik niet over nagedacht.
Maar je hebt een vrije zondag.
Nou, ik speel natuurlijk vrijwel niet op zondag. Dus ik zou sowieso niet gaan.
Okay.
Dus voor mij kwam het niet slecht uit.
Heb je nog wat anders gedaan?
Nee, niet echt. Ja, nee. Ik ga tegenwoordig met Rosa, die is nu bijna 3, ieder zondagochtend voetjeballen. Dus dan...
Voor kids is dat?
Dat is voor vanaf 2 jaar. Dus ik heb... Dat is wel echt fucking mooi. Dus ik sta dan op zaterdagavond na de wedstrijd nog een biertje drinken met Sander Fischer.
Colaatje.
En Of Isolemon.
Isolemon ook lekker.
Maar die jongen was gehad. Hè?
En dan kijk ik elkaar aan om het uurtje of half twee. Het was wat later geworden. En zeg ja, morgen staan we weer hoor. Om 9:00 en dan moet je in die warming-up. Dus altijd dezelfde warming-up staan we een olifant na te doen. Een beer en een...
Fischer is er ook bij.
Fischer is er ook bij met zijn zoon. Daan Bovenberg was er ook bij. Maar zijn zoon die heeft nu 3 keer achter elkaar, is hij halverwege, stapt hij op zijn fiets en vindt het mooi geweest. Dus die vond het niet zo leuk, dus die was er dit keer niet bij. En,
jij hebt de olifant nagedaan.
Hè?
Jij moest de olifant.
Ja, ik doe.
Heb je een goede olifant
van huis? Hoe gaat dat?
Hè? Ja, stampen als olifant moet stampen. Je dan. Dan sta ik samen met mijn dochter.
Stampen als olifant.
Stampen als olifant. Maar het is wel echt leuk, zij vindt het fantastisch. Het is gewoon eigenlijk een soort van gymles. En als ouder moet je gewoon eigenlijk alles meedoen. Dus je doet alles samen met je kind.
Lekker man.
En zij vindt het echt geweldig.
Ik vind even tussendoor, ik vind het wel echt raar. Jij vraagt letterlijk nooit naar het voetbalweekend. En nu, je staat 6e, 5e.
Klopt, tuurlijk. Wel even mezelf op de borst klopt. Maar ik wist dat jij het verloren, Maarten. Ik wist dat Excelsior had verloren. Maar ik dacht misschien kan VOC het weekend nog een beetje redden. Ja. Maar dat ging dus ook niet door. Nee. Dus het moest van ons komen.
Heb je af en toe niet een what the fuck moment?
Ja, man.
Tuurlijk. Die 0-4 uit bij Vitesse.
Ja, waar houdt dit op? Ja. Dacht ik, ja, tuurlijk.
Ja, je zijn al veilig.
Ja, nou ja, wat is het? Een puntje of 8 en dan is het al gebeurd, ja. Ja, man. Ja, zeker.
Speel je zelf ook veel beter, bijvoorbeeld aan de bal nu?
Ja.
Dat is een serieuze vraag, want ik kan me voorstellen dat er zo'n last van jullie schouders is. En dat waar je voorheen best wel een beetje de druk hebt, dat je toch al die punten moet sprokkelen. Ja. Dat is een soort van vanaf eigenlijk.
Ja, nee, zeker. We zijn ook allemaal spelers die gewoon vooral de afgelopen jaren, niet allemaal, maar de meeste, in degradatiezorgen hebben gespeeld. En die zijn allemaal daar even van gevrijwaard. Dus dat is met recht gewoon vrijer en makkelijker voetballen.
Moet
en
dat zie ik wel even bij zeggen dat dit het weekend voor afgelopen weekend was. Toch? Deze komt later uit.
Nee, deze komt gewoon vrijdag. Okay. Deze komt gewoon vrijdag. Ja. Ja, mooi dat je van meedenkt.
Ja, die planning is time, man. Ik zeg,
helemaal de draad. Nou,
toch een beetje. We hebben vorige week een poging gedaan tot voorpret van het WK met Danny Goosen. Dat is denk ik redelijk geslaagd.
Vond je het echt voorpret? Of?
Nou, dat stukje over voorpret was toch even leuk om te graven in de herinneringen. En we gaan nu toch nog 1 keer een poging doen om een klein beetje vooruit te blikken op het WK. Leeft het al überhaupt in jullie hoofd? In die van mij niet eigenlijk?
Nee, weinig man.
Okay.
Ik focus me gewoon op Sudoku op dit moment. En WK komt later wel.
Dat is goed, belangrijk.
Nee, maar het valt echt mee toch gewoon omdat iedereen nog, alle competities lopen nog. Dus je hebt nog niet echt tijd soort van om er bij stil te staan. Normaal is die aanloop natuurlijk veel uitgebreider.
Is het zo dat deze week de selectie bekend wordt gemaakt eigenlijk van Oranje? Weet iemand dit?
Ja, vrijdag volgens mij.
Vrijdag, oké. Okay. Ja. Nou, wij nemen op maandag.
Ja.
Dus we hebben nog geen idee. Maar misschien kunnen we een soort poging tot een favoriete opstelling van het Nederlands elftal doen. Te beginnen bij keeper, denk ik, was een cruciale vraagstuk. Heb jij een voorkeur?
Sillissen.
Waarom?
Omdat ik eigenlijk simpelweg gewoon het beste gevoel bij hem heb, man. Ik vind de meest constante keeper. Ik vind dat Bijlo wel weer de laatste periode die ik heb gezien een stuk beter keept dan begin van dit seizoen. Maar ik denk als je over lange termijn kijkt, of over lange periode kijkt, en ook hoe jongens dit Nederlands elftal hebben gedaan, heb ik het beste gevoel bij Sillissen.
Jij voorkeur?
Ja, Bijlo.
Ik zou ook voor Bijlo gaan. 2 te geven. We hebben hem.
Oké, okay, nou, is goed. Doe maar Bijlo.
Nee, hoezo?
Ja, geen idee.
Is ook een
ik heb echt totaal geen verstand voor keepers. Daar ben ik achtergekomen. Ik kon alleen zeggen dat iemand een slechte keeper was.
Is hij nou aan het kijken op bloedhond?
Nee, geintje. Nee. Maar nee, ik vind dat Pasveer wel echt een supergoeie indruk had gemaakt in die laatste oefenwedstrijden. Mm. Vond ik hem echt super sterk. Maar ja, zeg maar iets, en dat heb ik bij Sillissen ook. Ze hebben iets van iets arrogants over zich, wat ik gewoon
niet goed trek.
Als Rotterdammer niet zo goed trek. En dan kom je dus wel bij Bijlo uit. Dat is
jij gewoon, gaat gewoon.
Ik ben heel chauvinistisch.
Discrimineren waar ze vandaan komen.
Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, dat is netjes.
Hebben die genoteerd?
Rechtsbekkie.
Ja, die staat natuurlijk vast.
Ja. Hans Atenboer. Ik kan niet eens geluteerd.
Dumpy, ja. Oké, man. Nou, dan is duidelijk. Dan heb je die 3 centrale plekken. Dan gaat Virgil van Dijk natuurlijk spelen. Dan heb je een soort rechts een discussie tussen Timber en De Vrij op de licht.
Ja, ik zou Timber doen.
Ik zou ook voor Timber gaan.
Ik ga met jullie mee, man.
Okay, dus. Ja, we komen er wel uit zo, hè. Ja. Dan heb je links centraal Ake of Blind.
Ake.
Ja.
Ja.
En dan is linksback is een...
Ik wil toch even wat over... Kijk, jullie hebben natuurlijk echt iets met Denzel. Denzel zelf, daar heb je mee gespeeld. En ik heb met ja, met Nathan gespeeld voor de jeugd een tijdje. En ik denk eigenlijk toch wel dat ik best wel een deel aan zijn succes heb bijgedragen. Ja. Op een gegeven moment waren wij denk ik een jaartje of 15 en hij was verliefd op een meisje. En het was Valentijnsdag. En hij wist niet hoe hij haar hart moest veroveren. En vraag niet waarom, maar...
Hij kwam bij jou.
Kwam hij bij mij terecht. ik ging toen al met Lisa. Mm-hmm. En dus we zaten naast elkaar in de tram of zo. En ik heb Lisa ooit veroverd door op haar verjaardag naar haar toe te gaan. Vanuit Maasland met de bus in de hartje winter met een roos. En ben ik met de roos voor de deur gaan staan.
Verrassing.
Ja, viel gelukkig goed. Dus ik heb tegen hem gezegd, je moet een roos kopen. En gewoon bij de voor de deur gaan staan. Nou, wij door heel Rotterdam zoeken. Uiteindelijk roos gevonden. Is hij daar naar huis gegaan.
Ja.
Heeft hij er nog, en dat typeert ook wel zeg maar de persoon die hij is. Heeft hij toen nog op BlackBerry was dat een bericht gestuurd van, hey, wat ben je aan het doen? Toen zei ze, ik ga nu eten, dus ik app je straks.
Ja.
Dus heeft hij anderhalf uur echt in de zware koude auto, zeg maar.
Doorzettingsvermogen.
Met eten.
Ja, totdat ze eindelijk een keer reageerde. Toen durfde hij aan te bellen, heeft hij die roos gegeven. Zo, en dat is uiteindelijk het meisje nu met wie hij samen is. Is getrouwd ook volgens mij ondertussen.
Ben je er ook bij blijven staan en er achter een autootje ergens?
Ja?
Ben je er ook bij
ik ben lekker naar huis gegaan, ben niet goed. Nee,
maar niet uitgenodigd voor de bruiloft?
Ook niet.
Oké.
Maar ik wil zeggen, een jaartje later, toen hij met haar ging steeds beter voetballen, een jaartje later ging hij naar Chelsea en toen is het allemaal eigenlijk een beetje echt begonnen.
Ja.
Ik zou toch eigenlijk ook wel gewoon, als een oppas nu, mijn eigen, ja.
Het is ook jouw verdiend.
Krediet, ja.
Die laatste interlands die ze speelde, dus tegen België en Polen, dacht ik, was hij echt fantastisch, man. Vooral tegen België was hij zo ongelooflijk goed. Dus,
het is best wel bizar toch dat je een aantal jongens hebt waarvan je soort van zeker wist. Het stond niet echt. Hij was niet echt in de picture toch om een basisspeler te worden. Best wel lange tijd. En het is wel gewoon gruwelijk dat hij nu met ook de concurrentie daar is. Waarschijnlijk gewoon gaat spelen. Dat vind ik echt leuk.
Mooi. Okay.
Linksback.
Ja, dan zou ik misschien toch wel voor Blind gaan.
Ja, of Malasia toch?
Ja, waar Malasia een beetje teruggevallen bij Man U. Dus hij speelt niet meer zoveel.
Hij speelt niet veel.
Nee.
Blind ook niet.
Blind inderdaad ook niet, maar die heeft wel bepaalde mate van ervaring. En ik denk dat hij ook in het opbouwende gedeelte iets toevoegt wat de anderen minder hebben. Waardoor hij wel, denk ik, van grote waarde kan zijn.
Ja. Ja. Ik zag een statistiek op Twitter. Hij heeft Blind speelt gemiddeld 30 of 31 passes naar de final third. Zoals ze dat noemen, tot het meest aanvallende gedeelte. En hij speelt nu niet bij Ajax en degene die er nu staan, die hebben gemiddeld 9 of 10 of 11 van die passes.
Ja, ik zat gisteren studio voetbal te kijken. En daar ging het inderdaad over de slordigheid van Ajax. En daar is Blind wekenlang kapot gemaakt.
Onbeschermd.
En nu lekker, zeiden ze, lekker, in deze voetbal. Wedstrijd had ik dan toch wel voor Blind.
Ja, mooi. Heerlijk, hè, voetbal.
Van de baan.
Dat kan ik ook anders.
Dan middenvelden zijn, even kijken,
Frenkie,
ja, toch maar opstellen.
Ja, lekker spelen.
Goede spelers.
Hij is goed aan de bal. Hij is niet bang. Hij is ook niet bang met de bal.
En verder? Ik denk toch wel Martin de Roon, of niet?
Ja, of Koop Meiners.
Ja.
Een van die twee.
Lood om oud ijzer, zou je kunnen zeggen. Of is een van de twee veel beter dan de ander?
Nou, ik denk dat Koop Meiners aan de bal, zeg maar voetballend gezien, wel iets beter is. Maar Martin de Roon, denk ik op dit moment dat hij tactisch en gewoon slimmer speelt, zeg maar. Die denkt meer na. Maar ja, ik denk inderdaad niet heel veel uit zal maken.
Dan is de derde positie daar wel een lastige, denk ik.
10.
Want je hebt, of Wijnaldum is er niet bij natuurlijk, die anders was gaan spelen. Klaassen lijkt het, denk ik, de beste papieren te hebben.
Ja, of Gakpo.
Oh, kan ook nog.
Die heeft
en Berghuis.
Ja, Berghuis, Gakpo.
Zeg maar, Volk, wat gaat het worden?
Berghuis. Ja, voel je naar alles.
Ja? Ja. Ah, als jij het zegt, Volk, dan...
Ik had van het weekend even een stukje van Ajax PSV zitten kijken. Ik vind die Gakpo wel echt gruwelijk spelen, man.
Ja.
Ja.
Die kan ook nog als een van de twee aanvallers spelen natuurlijk, als Memphis niet fit is.
Want die speelt sowieso voorin. En wie zou er naast hem komen te spelen dan?
Bergwijn.
Dat wordt sowieso het duo.
Ik denk het wel.
Mm-hmm. Gakpo kan dat natuurlijk ook. En op zich is Luc de Jong ook in bloedvorm, toch? Dat zou ik wel. Dat zou wel een beetje mijn wildcard zijn.
Pinchittertje, man.
Ja, alleen in die rol?
Ja, ik denk ook in dit systeem, zeg maar, dat voor hem wel, hoe Nederland nu speelt, met gewoon twee aanvallers die heel veel uit hun positie eigenlijk aan de bal willen komen. Ja. Dat is niet echt iets voor hem. Dus dan zou Nederland weer op een andere manier moeten gaan spelen. Omdat hij gewoon best wel een beetje statisch eigenlijk is. Hij is natuurlijk krankzinnig goed in de 16 meter.
Ja.
Maar buiten de 16 meter heb je niet zoveel van.
Dan zijn we eruit. Hè? Dus om de voorpret een beetje aan te wakkeren, heeft Maarten zijn best gedaan om ons een keer...
Ik wou even een klein WK-quizje doen. Je had vorige week natuurlijk boef of geen boef.
Ja.
Erg geslaagd, heel leuk. Ja, het gaat natuurlijk vandaag wat verder op het WK. Eerst even een klein opfrissetje. Wat was de vorige WK-finale?
Italië, Engeland. Oh, dat is EK. Fuck, joh, ik ben niet zo slecht in. Wacht even, WK-finale.
Frankrijk, sowieso. Tegen dat... dat moet...
Dat is onverwacht.
Kroatië.
Heel goed. Moet je mee te kijken?
Nee.
Wie scoorde er twee keer? Mandzukic, ook eens zijn eigen goal. Scherp. Okay. Hoeveel?
Vraag 2.
Hoeveel Nederlanders keken naar de WK-finale van 2008?
Ja, maar dit slaat nergens op. Dat is een
ongeveer.
Vraag,
hè? Ongeveer. Ja,
3 miljoen.
Van 2018.
De spiegel. Iets meer. 3 miljoen 49.000.
Okay.
Maar ik vraag me af, daarom stel ik een beetje, want daar, we hebben het straks natuurlijk een stuk over Qatar. Ik vraag me af of er echt minder mensen gaan kijken op de WK-finale.
Denk het niet.
Ik denk ook dat het
ligt eraan, toch?
Oké, eentje. Opwarmertje. Bondscoaches. Ja, natuurlijk jouw voorbeeld een beetje vaar.
Ja.
Bij welk land hoort de bondscoach?
Oh, leuk.
Luis Suarez.
Is hij nu bondscoach?
Luis Suarez is een bondscoach.
Ecuador.
Nee. Hij gaat ook gewoon als spits mee met Uruguay, maar hij is ook bondscoach.
Colombia.
Nee.
Qatar.
Costa Rica. Ja, bondscoach. Ja, de bondscoach van Costa Rica heet Luis Suarez.
Ja.
Ah.
En ook nog spits erbij.
Huh?
En hij is ook nog in zijn vrije tijd nog spits ergens.
Andere bondscoach, Tite.
Die is wel van Qatar.
Nee, ook niet. Brazilië.
Heel goed. Scherp.
Teach.
Oké. Okay. Jullie hebben me net wat uitgelegd over Teach. Ja, gewoon Tite. Toch niet. Gewoon Tite is. Vraagje 4.
Hoe schrijf je dat?
T-I-E-T-E. Nee, grapje. T-I-T-E. Tite. Ik kijk natuurlijk altijd wat meer naar voetballen.
Jeroen Gruter gaat sowieso Teach zeggen.
Ja. Teach. Nee, gewoon Tite, man. Lekker toch. Ik kijk natuurlijk wat meer naar keepers. En je hebt bij het WK altijd wel een paar verrassingen. Je hebt die Ochoa bijvoorbeeld van Mexico, die eigenlijk volgens mij in clubverband het nooit heel bijzonder doet. Ergens een keer in België gestrand, maar ieder WK echt goed is.
Ja.
Maar ben benieuwd, zijn een aantal wat kleinere landen. En één hele grote ook die ik ga noemen. Ben ik benieuwd of jullie weten wie daar op doel staat. Costa Rica.
Keylor Navas.
Puntje. Senegal.
Is die man dan daar of zoiets? Nee, van Chelsea, die kerel. Hoe heet die nou?
Mandy.
Ja.
Goed. En Argentinië? Denk...
Romero.
Nee. Ik denk dat deze man de best keeper van het WK gaat worden.
Kennen we deze gast?
Je zou hem kunnen kennen.
Victor Valdes. Nee, ik heb geen idee.
Amy Martinez. Oud-Arsenal keeper van Aston Villa.
Okay.
Dat is mijn, hoe noem je dat altijd? One to watch.
Die volg jij ook op de voet.
Ja, man. Op Instagram eigenlijk. Alleen maar die is hoogtepunten altijd. Dit is een goede hoogtepunt iedere week. Oké, laatste. Het gaat Qatar, groot geld, allemaal. Hoeveel krijgt de winnaar van het WK aan prijsgeld?
Wow.
In het kader van premie. Het is meer dan in de kwartfinale in de Nederlandse beker, kan ik je vertellen.
Ja, ik zou niet weten. 10 miljoen?
25 miljoen.
40 miljoen.
Tering. Is dat meer dan in andere jaren?
Had je wel iets bij Rusland was 38. Ja, je wordt rustig.
Ja, vet, okay.
Rusland was 38 miljoen.
Okay.
En de totale pot is 400 miljoen.
Ja.
Dus het wordt gewoon iedereen krijgt sowieso in de groepfase een bedrag. Ja. En dan per ronde die verder komt wat meer.
Ja. En hoe zou dat dan verdeeld worden? Is dat voor de spelers en de staf? Of moeten er nog allerlei,
ik weet niet, man.
Sponsorkosten?
Komen we later terug, maar we kunnen Gijs Jong wel voorstellen om daar een compensatiefondje van te maken.
Goed idee.
Maar ja, het ligt eraan, als je alle spelers premie hoort schreeuwen als we het WK winnen, dan zal een goed deel naar hun gaan, gok ik.
Wie heeft er gewonnen?
1-1 was het.
1-1. Dan gaan we naar het onderwerp waar we het over hebben vorige week over hebben gehad met Danny Goossen. Dat was meer over de alle kwalijke kanten van Qatar. Gijs de Jong is de woordvoerder van de KNVB en secretaris-generaal.
Lullen kan hij wel, hè?
Lullen kan hij wel. Hij kan lullen als brugman. Hij is toch een beetje de man die erover over de keuze is gegaan en over de morele keuzes is gegaan. En wij hebben Maarten en ik hebben hem aan de tand gevoeld vorige week. En daar gaan we een paar fragmenten van laten horen, waar Thomas dus niet bij was. En dan gaan we daarna eventjes op reflecteren. Het eerste fragment gaat over de vraag, hoe staat de KNVB erin? En was er ooit sprake van een boycott? En wat waren de afwegingen van hun kant? Daar komt hij. Wanneer is het in jullie ogen wel erg genoeg om daar weg te blijven?
Ja, ik denk dat de grens is volgens mij vrij helder. Bijvoorbeeld oorlog. Hè? Dus de situatie Oekraïne-Rusland.
Okay. Kijk,
als je ziet nu, daar was iedereen helder in de voetbalwereld. Zowel op wereldniveau als in Europees niveau. Rusland is eruit, doet even niet mee. Hè? Ik bedoel, dat is helder. Kijk, daarbuiten vind ik hem lastiger. Kijk, in 2010 toen het toegewezen werd, en ik snap de verontwaardiging, hè, die hebben wij ook.
Ja.
En ik kan me goed herinneren dat Bert van Oostveen volgens mij destijds zei van het was niks, het is niks en het wordt niks. Ja. Hè? Dat waren de uitspraken in 2010. En ik denk dat wij heel expliciet zijn nagedenken over dit toernooi vanaf 2018. He, van meer verdiepen, meer in de inhoud met mensenrechtenorganisaties. We zijn er naartoe geweest. Ik ben volgens mij, dat zal ook de reden zijn dat ik vaak namens de KNVB spreek. Ik ben er 14 keer geweest in de afgelopen 4 jaar. Dus ik heb langzaam wel een beetje een beeld van hoe het daar is. En we hebben gezegd, we hebben 3 opties. He, we boycotten het verhaal. We gaan erheen en we zeggen voetbal en politiek gescheiden houden. Of we gaan maatschappelijk bewust deelnemen. Nou, wij hebben voor dat laatste gekozen. Niet zozeer omdat wij dat per se ook wilden, maar omdat er ook was wat Amnesty, alle grote internationale vakbonden tegen ons zeiden. Van kom je naartoe, leg de focus op het toernooi en help mee om het toernooi als katalysator te gebruiken.
Maar tussen 2010 en 2018 zit een hoop tijd.
Want
we gaan nog heel veel over dat bid, want daar zijn we ook een beetje natuurlijk ingedoken. Dat is zo corrupt als de pers. We zijn letterlijk bestolen met z'n allen.
Ja.
Waarom
hebben jullie... maar laten we daar nog een stap terug gaan.
Okay.
Welk bid niet?
Dat weet ik niet.
Volgens mij 2018 durf ik ook al een inschatting over te geven.
Mm-hmm.
Was in dezelfde, hè? Want het was en Rusland en Qatar wat uit de enveloppes kwam.
Ja.
Denk dat daar ook al iets mis was.
Oké, maar het is in
2014, 2010, 2006, weet je die nog?
Maar dit is...
Duitsland is aantoonbaar door corruptie verkregen. Dit was een ziekte die in het hele internationale voetbaljaar...
Maar we hebben het wel... Ja, maar er komt op een gegeven moment een moment dat je daar een stop voor moet steken.
Maar dat hadden wij.
Nou, maar hebben jullie niet, zeg maar, laat ik zeggen, waarom hebben jullie niet de moed gehad om een soort alliantie van landen te smeden om te zeggen, jongens, we zijn bestolen met z'n allen. Dat is nu onomstotelijk bewezen. We gaan daar niet naartoe of we gaan ons hard maken voor toen, een verandering van plek.
In 2010 was dat denk ik nog niet onomstotelijk bewezen. Tuurlijk dachten het allemaal. Ja. Was toen niet bewezen. Bovendien had je toen nog steeds, je noemde het net, hè, jouw vrienden van de executive committee van de FIFA had je zitten.
Geweldige boeven. Ja,
ja, allemaal boeven.
Ja.
Bij ons was er geen enkele illusie dat er een kans was om dat te veranderen op dat moment. En we zaten ook heel erg in de teleurstelling en dat gold niet voor ons, geldt ook voor de Engelsen. Iedereen had zoiets van, dit is kansloos en dit heeft geen zin. Dus wij hebben ons ook echt teruggetrokken. Achteraf hebben we dat ook gezegd, is dat... Kan je best zeggen dat strategisch geen goede beslissing geweest is. Maar goed, niks menselijks was ons vreemd, is ons vreemd. Dus we hebben daar jarenlang niks gedaan.
Dus jullie voelden je niet bestand tegen de macht van dat groepje mensen?
Nee, okay. Nee.
Okay, even iets hypothetisch. Stel in 2036, Kim Jong-un stelt zich kandidaat. Met de belofte dat ze de omstandigheden gaan verbeteren in Noord-Korea.
Ik weet niet hoe oud hij nu is, maar...
Hij is onsterfelijk. Onsterfelijk, ja, ja.
Oh, dat is hij.
Hij is toch vrij jong trouwens, wel heel ongezond. Dus het kan misgaan, maar ga verder.
Ja. Nee, maar oké. Okay. Je staat waar. Stel Noord-Korea wilt gaat een WK organiseren.
Ja, is niet onmogelijk, denk ik. Maar Kim Jong-un zal eerst een paragraaf moeten schrijven over mensenrechten. Of zeggen of een Rood Kruis neerzetten. Dan zal daarop een cijfer volgen. Dan zal vervolgens de zaal moeten stemmen op wie ze de keuze zal laten vallen. Kijk, en ik denk wat we ons ook goed moeten realiseren. Wij zitten bijvoorbeeld altijd tussen Nieuw-Caledonië en Nepal in op deze vergadering van de FIFA. Hè. Dat is alfabetisch, zeg maar. Weet je, de wereld is echt wel wat groter dan alleen Noordwest-Europa. En dat is iets wat we af en toe lijken te vergeten. Dat wij kunnen wel denken dat we alles het beste weten en dat wij in de beste omstandigheden leven. En ik denk dat dat ook zo is. Hè? Dat we ons, ik ben nog iedere keer dolblij dat ik hier geboren ben en dat mijn kinderen hier geboren zijn. Maar de rest van de wereld is niet zo mooi. En dat geldt dus, denk ik, voor meer dan 3/4 van die 211 leden van de FIFA. Dat de wereld niet zo mooi is. En dat is iets wat we ons denk ik ook steeds goed moeten...
Maar oké, je zegt we moeten ons dat realiseren. Maar wat moet je dan specifiek realiseren? Nou, Want dat is toch geen reden om...
Wat je ziet, ik hoorde laatst een journalist volgens mij van de correspondent. Die had het een keer over zetbank-idealisme. Vond ik zelf wel een mooie omschrijving. Die zei...
Zijn Bartse vrienden trouwens, correspondent.
Ja, ik lees het graag. Maar wat een beetje de kern was. Het zei, wij leven hier in... behoorlijke mate van veiligheid. Enorme mate van welvaart. In ieder geval een groot aantal van ons. En we komen vanuit de positie van totale baanzekerheid. We werken van 9 tot 5. Komen thuis gewoon op de bank liggen. En we gaan roepen hoe slecht de rest van de wereld is. Ja, misschien wel. Maar gaat dat vertellen aan de mensen in Nepal of de Filipijnen of Bangladesh. Die gewoon geld willen verdienen voor hun gezin. Zodat de kinderen naar school kunnen en dat ze eten hebben. Snap je? Dus we moeten opletten op een gegeven moment, maar ook met ons perspectief
wel
op de wereld.
In meer dan 6000 gevallen met de dood moeten bekopen.
Ja, ik ga hier zeker dat aantal niet bagatelliseren. Hè, want dat zou ik zeker niet gepast vinden. En ook daarbij hebben wij dezelfde verontwaardiging als volgens mij de merendeel van de mensen in Nederland. Maar ook daar moet je wel goed naar de cijfers kijken. En goed kijken wat je beter kan doen. En nogmaals, wat ik zeg, Amnesty, internationale vakbonden zeggen, kom hier naartoe en help om die arbeidsomstandigheden beter te maken. Nou, dat is een klein beetje gelukt. Dat moet nog veel beter. Maar laten we daar vooral onze tijd en energie in steken, denk ik.
Toch nog even terug. Dus als Kim Jong-un een bid doet en hij schrijft een paragraaf van mensenrechten, dan is er een goede kans dat Gijs de Jong op Kim Jong-un stemt.
Gijs stapt de vliegtuig in.
Ja, die gaat 14 keer naar Noord-Korea.
Volgens mij luister je net zo slecht als Danny Goos.
Ja, ik heb wel denk ik al wel eens eerder gezegd, maar ik ben wel iemand die vrij makkelijk beïnvloedbaar is door door een goed verhaal. Dus vorige week toen we hier met Danny Goos zaten, ja, toen dacht ik ook, god, wat erg, weet je wel. Maar als ik dit hoor, mm-hmm, dan kan ik niet anders dan hier gewoon een beetje achter staan eigenlijk. Ik bedoel, zij maken op een gegeven moment gewoon de keuze van, ja, we gaan wel en we gaan onze pijlen richten op dat we de situatie voor de mensen daar verbeteren.
Ja,
ja, en dan kan je zeggen van, ja, er is niet zoveel gebeurd of, maar dat is, ja, dat is niet wat ze zeggen, toch? Dat ze ook daadwerkelijk al dingen hebben verbeterd.
Ja.
Maar vooral dat ze dat willen. En volgens mij in alles wat hij zegt, keurt hij wat er daar gebeurt en wat er gebeurd is met het bid, wordt gewoon afgekeurd, ja, openlijk. En dat steekt ze niet onder stoelen of banken. Dus ja, je kan dan zeggen van, ja, ik vind dat je niet moet gaan. Nou, oké, okay, en dat is gewoon een mening, ja. En ik sta hier eigenlijk wel achter.
Ja, waar ik wel een beetje moeite mee heb is, als ik het zo terug hoor, dan lijkt hij een beetje te zeggen van, je hebt nu, want je zit met zoveel landen in de FIFA, het is niet overal op de wereld, kijken we hetzelfde tegen leven aan of hebben we dezelfde kwaliteit van leven.
Ja.
Maar ik interpreteer het een beetje ook zo dat hij zegt, we hebben dat nu eenmaal maar te accepteren dat niet overal, zeg maar, op westers niveau is.
Ja.
Maar ik vind, dan denk ik, van, ik vind eigenlijk wel, als je zo'n toernooi gaat organiseren, dat je op voorhand op een bepaalde manier moet realiseren dat iedereen die bij dat toernooi betrokken is, in ieder geval wel volgens die standaard behandeld wordt.
Ja.
En dat je dan niet achteraf, kijk,
nou, wat hij volgens mij zegt is toch dat de westerse standaard niet per se de standaard is.
Nee,
en
precies.
Dat is, en dat vinden wij altijd wel.
Ja,
dus
maar
ik vind dat ook altijd wel lastig.
Maar ja, maar dat is bijna een soort, hoe noem je dat, de geopolitieke discussie van, moeten westerse landen wel ingrijpen om het op andere plekken op aarde beter te maken of volgens onze standaard.
Ja, maar ik vind als je mond vol van mensenrechten, dan als je dan zo'n toernooi gaat organiseren als FIFA zijnde, en KNVB ondersteunen dat op een bepaalde manier, dan vind ik wel dat je daar gewoon een bepaalde ondergrens aan moet leggen.
Ja.
Dus volgens mij moet je daar op voorhand gewoon veel betere afspraken over maken.
Ook toch even voor het volledige verhaal, want we kunnen niet alles uitzenden omwille van de tijd, maar een van de dingen is wat Gijs ook vertelt, is Nederland heeft er inmiddels voor gezorgd dat er in de toekomst, althans Nederland heeft daar een belangrijke rol in gespeeld, dat er in de toekomst die mensenrechten worden meegewogen in zo'n WK-bid.
Ja,
dat dus dat moeten we niet vergeten zeggen, dat zal ook zijn verweer zijn.
Nee, zeker. En ze hebben de zijn hervormingen doorgevoerd, die worden niet altijd even goed nageleefd. Ja. Er is ook zeker een verandering geweest. Ze zijn bijvoorbeeld met veel, de KNVB is met veel projecten bezig geweest daar, om rechten voor vrouwen en vrouwen in het voetbal daar te stimuleren.
Ja.
En ik ben ook met zijn punt, maar dit gaat meer over gewoon, zeg maar, de hele toewijzing van zo'n WK en gewoon de voorwaarden die je daar voor oplegt. Want ik ben met zijn punt over dat, ik vind, zegt hij mooi, dat zetbank-idealisme. Dat vind ik heel herkenbaar. Want het is natuurlijk ontzettend makkelijk om nu met z'n allen te gaan roepen, wat kut KNVB en regels wat. Maar stel nou, jij bent in Gijs Jongs positie en je wilt daadwerkelijk iets gaan veranderen in Qatar.
Ja.
Als KNVB zijnde, ja, wat doe je dan? Dan ga je inderdaad met Amnesty in gesprek met de ILO, dat is de International Labour Organization. Sprak lekker uit, tevreden over. Dan ga je daarmee in gesprek, dan luister je naar hun. Wat kan ik doen om daar daadwerkelijk wat te veranderen? En volgens mij hebben ze dat ook heel serieus opgepakt. Maar ik denk alleen gewoon dat het in die beginfase echt van ik had mis is.
Ik kan het verhaal ook heel goed volgen hoor. Zeker als Amnesty en die andere organisatie dat adviseren. Maar waarvan ik wel denk, waar de KNVB een grote kans heeft laten liggen. Dat is zeg maar rond 2013, 2014, toen echt overduidelijk was dat dit WK gewoon gestolen is. Dat bid gestolen is. Toen hadden ze toch met een aantal westerse of oosterse landen erbij samen kunnen komen en kunnen besluiten van luister, we zijn gewoon bestolen. Dit is overduidelijk. We gaan niet op dit toernooi spelen. Die toewijzing moet naar een ander land. Ja. Dan had je al die shit die nu komt ook voorkomen. Ja. En dat je moet spelen in de winter, dat het hele speelschema overhoop wordt gegooid. Dus dat is toch, dat is wel echt een gemiste kans, toch? Als je het mij vraagt.
Ja, wel mee eens. En dat is ook wat hij zegt, toch? Dat zij achteraf gezien die periode gewoon een fout hebben gemaakt.
Ja, ja. En wat er nu, zeg maar, en nu daarna wisten we pas wat er met die mensen aan de hand was daar en wat er met die bouw van die stadions allemaal mis is gegaan. Dus dan kan ik dit verhaal best wel goed volgen, hoor. Maar in eerste instantie was een groot deel van de problemen voorkomen kunnen worden. Wat Gijs ook vertelt, moeten we er wel voor de volledigheid bij zeggen. Met de vraag, wat gaan jullie daar nog doen verder? Ze hebben in ieder geval de spelers van het Nederlands elftal tot 3 of 4 keer toe bijgepraat over de situatie in Qatar. En ze gaan daar ook een ontmoeting organiseren tussen arbeidsmigranten en de spelersgroep. Zodat die spelers ook gewoon in 1-op-1 contact komen met een aantal van die arbeidsmigranten. En zich daar misschien ook een beeld van kunnen vormen.
Ja, vind ik ergens wel een beetje fucked up, omdat dat mensen zijn die... dat zei ik tegen Gijs ook, dat zijn arbeidsmigranten die op dat moment nog in Qatar zijn.
Ja.
Dus voor wie het ook best wel lastig is.
Hij is georganiseerd. Dus
ja, het is georganiseerd. Dat, exact. Ja.
Dus dat is helemaal wat ze nog in het vat hebben. En het enige verder wat ze gedaan hebben, en dat vind ik allebei een beetje lege acties. Eerlijk gezegd, daar hebben we het vorige week ook over gehad. Dat Football Supports Change shirt van voor de kwalificatie, dat hebben ze 1 keer gedragen. En die aanvoerdersband. En dat was een beetje tot nu toe, waren een beetje de wapens van de KNVB. En dat vind ik tot nu toe wel een beetje aan de zwakke kant.
Weet je waar ik merk dat ik echt de meeste moeite mee heb? En dat komt waarschijnlijk omdat ik een groot voetbalfan ben. Ja. En gewoon van dat altijd uitkijk naar zulke toernooien en naar dingen rondom voetbal. Dat voetbal gewoon heel vaak wordt gebruikt door heel veel mensen die niet zo heel veel hebben met voetbal.
Ja.
Om zeg maar een soort van discussie op gang te brengen rondom. En dan wordt er altijd verwacht dat mensen daarin hele heftige standpunten in gaan nemen. Ja. Terwijl ja...
Kan je daar een concreet voorbeeld van noemen?
Nou ja, dat is toch gewoon wat er nu... Nou, het concrete voorbeeld is toch Danny Gozer. Die heeft helemaal niks met voetbal. En die duikt er wel nu in. En die vindt dat niemand moet gaan kijken. En dat zei hij niet precies, maar hij gaat zelf niet kijken. Nou, hij vindt dat de spelers zich moeten uitspreken. Hij vindt het schandalig wat de KNVB doet. Maar dan denk ik bij mezelf van ja, weet je... In Qatar is... ik weet niet, er was gewoon een soort van woestijn was dat. Daar is zomaar een... er zijn steden gebouwd, als we het hebben bijvoorbeeld over Doha, maar ook over de Emiraten, over Dubai en weet ik het wat. Dat is allemaal niet onder de beste arbeidsomstandigheden gegaan voor degenen die dat hebben gebouwd. Dat is, weet ik het, hoe lang al aan de gang. Er gaan mensen naartoe op vakantie, er gaan mensen naartoe voor hun werk. Dat is al, ik denk dat dat al van voor 2010 was, voor überhaupt dat bid is geweest. Dus toen... Had je er al over kunnen beginnen, zeg maar. Had je het al aan de kaak kunnen stellen. En nu is er een WK. En dan staat in één keer heel de wereld in brand. En dan moeten alle voetballers maar standpunten daarover innemen. En dat vind ik gewoon niet helemaal fair. Want ja, die mensen kiezen uiteindelijk gewoon... Dus blijkbaar de problemen die ze aan de kaak willen stellen... op basis van de hoeveelheid interesse die ervoor is. En dat vind ik niet helemaal klopt.
Hierop aansluiten, laten we even hebben over de rol van spelers in dit geheel. Wat je denk ik ook bedoelt. En daar hebben we eerst ook aan Gijs de Jong voorgelegd... hoe hij daarnaar kijkt en hoe hij daarover denkt. Wat als eerste opvalt is dat jij eigenlijk de enige bent... die erover lijkt te mogen praten. ben jij de enige binnen de KNVB die iets zinnigs kan zeggen over dit toernooi?
Nou, dat denk ik niet. Maar misschien de enige die erover wil praten? Nee, dat denk ik ook niet. Maar kijk, het is gewoon een gevoelig onderwerp. Hebben we de afgelopen dagen ook weer gezien. En dan willen we er graag genuanceerd over praten.
Ja, en dat kan jij vooral goed.
Ja, dat mogen jullie beoordelen aan het einde van deze podcast.
Maar bijvoorbeeld spelers. Wij horen niets van spelers over dit thema. Is dat een persoonlijke keuze van die gasten? Of wordt het ze door de KNVB ontraden of ontboden?
Nee hoor. Kijk, ze hebben natuurlijk een statement gemaakt toen voorafgaand aan de kwalificatiereeks, zeg maar. Met het Football Support Change. Nou, vond iedereen dan een slap statement. Ja, kan zo zijn. Tegelijkertijd waren wij...
Vond jij het een sterk statement?
Ja, ik stond er wel achter in die zin.
Dat is iets anders dat je het een sterk statement vindt natuurlijk.
Ja, wat is sterk. Kijk, uiteindelijk hebben we gezegd, we hebben twee doelen voor Qatar. 1, wereldkampioen worden. 2, maatschappelijk bewust deelnemen. Dat hebben we gezegd, dat zijn de doelen als KNVB. En dan gaat het niet om wie is het meest stoer in de Nederlandse media. Dan gaat het om hoe gaan we ons doel bereiken. En daar geloof ik wel bij dat dit een goed doel, of noem je dat, een goed middel is om dat doel te bereiken. Ook om een gesprek te komen in Qatar. En dat is het afgelopen jaar ook goed gelukt.
Maar is je beste tool om, zeg maar, een maatschappelijk gesprek op gang te brengen, niet om door spelers hiervoor te gebruiken ook?
Zeker. Dus ik denk dat dat ook een belangrijk deel is. Hè? Dus misschien om, ik dacht aan het einde over de spelers, maar dit is eigenlijk wel een goed begin misschien. Kijk, ze hebben dat statement gemaakt voor de kwalificatiereeks. Hè? Toen de politici en veel mensen in Nederland nog helemaal niet bezig waren met het onderwerp. Dus ik denk dat dat goed geweest is. We hebben ze een aantal keer zijn de spelers bijgepraat. Deels door mij, maar ook door externe. Hè? Dus de Nederlandse mensenrechtenambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Bahia Tazib, is toevallig ook de voormalig Nederlandse ambassadeur in Qatar. En dat was mooi, dus zei de coach ook na afloop van die sessie van, dit is een belangrijk onderwerp, denk er goed over na. En je hoeft er niks over te zeggen, maar als je er iets over wil zeggen, zorg dan dat je er goed over nagedacht hebt en genuanceerd je verhaal vertelt. Hè? Of wel een verhaal vertelt wat jij vindt. Ja, en ik denk dat het best een lastig onderwerp is om goed je mening over te ventileren.
Hoe zie jij eigenlijk de verhouding tussen voetballer zijn en je begeven op politiek of maatschappelijk terrein?
Ja, of je het platform, het podium wat je hebt te gebruiken voor zulke onderwerpen.
Nou, is dat een morele plicht of moeten ze dat helemaal zelf weten? Of moet je je alleen richten op zo'n toernooi?
Ik denk dat het vooral je ook moet liggen. En ik denk dat wij gezegend zijn met een aantal jongens die dat prima kunnen. Ik denk dat mensen als Wijnaldum inderdaad, Van Dijk, maar ook De Ligt, Frenkie de Jong dat prima kunnen.
Ja. Wout Weghorst.
Denk dat een aantal dat heel goed kunnen. En die nee, maar dat moet je ook een beetje liggen.
Maar
en
nog één keer. Je
ziet ook hoe het werkt in de media. Voor dit weet heb je stempel van dat je niet nadenkt of dat je ongenuanceerd bent. Kijk,
voor je het weet heb je het stempel dat je de juiste boodschap verspreidt voor je miljoenen volgers, zeg maar. Dat kan de keerzijde zijn.
Ja, nee, maar ik ben voor. Ik bedoel, nogmaals, dat verhaal van Wijnaldum over Sinterklaas, dat heeft meer gedaan dan wie dan ook. Het was beter dan Mark Rutte die er iets over zei. Tuurlijk, die iedere keer probeerde daar onderuit te komen. Ja. Dus het heeft enorme impact. Ja. Maar het moet je wel passen, weet je. Als jij dingen gaat zeggen die je niet vindt of die niet dicht bij je hart zijn, dan gaat het ook niet goed.
Maar jij zegt, die spelers zijn op geen enkele manier beknot door de KNVB om hier iets over te zeggen.
Nee.
Op geen enkele manier.
Nee. Nee, maar serieus. Overigens hebben we dat ook met die andere bonden afgesproken. Onze spelers zijn volwassen mensen.
Tuurlijk, ja.
Zijn geen kinderen of geen mensen die moeten zeggen, hey, je gaat nou dit vertellen. En dacht je dat het zo werkte? Het zou mooi zijn.
Maar dan is toch wel de afwezigheid van dit onderwerp in hun publieke optredens wel opvallend. Als er geen enkele...
Hoeveel publieke optredens doen ze?
Hebben Instagram en Twitter kanalen.
Nee, tuurlijk. Maar 9 van de 10 keer als zij bij elkaar zijn bij Oranje. Dan gaat het over Oranje presteren, kwalificeren. En nu september was vooral zorgen dat we...
maar ook buiten Oranje niet. Kijk, ze zijn natuurlijk ook gewoon verder mens en clubspeler. Maar ook in dat verband.
Ja, laat helder zijn dat ze daar in geen enkele wijze door de KNVB beknot zijn. Nee. Okay.
Ik vermoed, Thomas, dat jij het eens bent met Gijs de Jong over dit. Nee, ik weet hoe je erover denkt, zeg maar.
Maar je had eruit geknipt.
Ja, omdat ik het niet mee eens was. Nee, omdat we het...
Zo gaat altijd. Hier worden spelers wel of mensen
censuur,
wel...
Censuur.
Ja, gecensureerd.
Ik weet van jou dat je... dat jij ook zo denkt over de rol van spelers, zeg maar. Misschien kan ik het zelf beter invullen, maar dat je vindt dat ze zich gewoon prima alleen op voetbal moeten kunnen richten en dat die andere issues voor andere mensen zijn.
Ja, en het zou iemand sieren, zeg maar, als je voor mensenrechten in de bres springt, zeg maar, als speler zijnde. Maar ik vind niet dat je dat van iemand kan verwachten of kan vragen. En ik denk dat er vorige week ook wel iets moois gebeurde, maar bij Danny Goos, die stond daar, die was daar helemaal niet mee eens. Die vond juist dat spelers zich heel erg duidelijk moesten gaan uitspreken en die vond het eerder laf dat ze dat niet deden. dan dat ze, wanneer ze dat wel zouden doen. En toen gaf hij ook als voorbeeld van, kijk, met die racisme-ruil toen, hoe ze zich toen hebben uitgesproken en weet ik het wat. En daar zegt, denk ik, Gijs de Jong ook wel iets, het moet je ook liggen, zeg maar. En daar was Danny Goos niet mee eens. Alleen na afloop van die aflevering gaf Maarten hem het grote klimaatboek. En toen zei Maarten van, ja, als je nog ergens een keer actie wil voeren, dan zou het klimaat misschien wel ook...
Ja, klimaatgerechtigheid had ik toch.
Ja, en toen zei hij van, nee, dat interesseert mij niet. Dus ja, dat is precies wat er gebeurde. En,
had ik alweer weggestopt eigenlijk dit, man.
Nee, maar ja, dat
snijdt weer open.
Ja, dus dan verwacht je, zeg maar, van iemand anders wel dat hij iets doet wat je zelf ook niet doet. En ja, spelers moeten dat gewoon zelf kunnen kiezen. En als iemand er niks aan kunnen doen dat WK daar wordt gehouden, dan zijn het die spelers wel.
Zeker, dat is waar. Maar aan de andere kant is een speler, en dat vergeten misschien ook veel spelers. Je kan ze natuurlijk nergens toe verplichten, maar misschien vergeten veel spelers, zeker grote spelers, hoe ongelooflijk veel power en macht en invloed ze hebben. Misschien wel meer dan politici en journalisten.
Ja, maar misschien vergeten mensen dan wel weer wat voor backlash dat heeft op spelers zelf, qua berichten en qua...
Ja, maar denk
wat voor backlash kan je krijgen als je uitspreekt over dit WK? Dat je,
dat je misschien de grote zilvervloot aan je voorbij moet laten gaan aan het einde van je carrière. Bijvoorbeeld, hè? Dat je niet meer in zo'n land ooit kan gaan voetballen, omdat je ooit een keer hebt uitgesproken. Nou, ik denk dat best wel... En daar valt ook iets over te zeggen. Maar dat is misschien wel waar ze over nadenken. Dat wat ze nu doen, dat gevolg kan hebben voor dingen die over weet ik hoeveel jaar op hun pad kunnen komen. Ja.
Kijk, ik ben het helemaal eens met jouw punt. Dat je kan niemand iets verplichten. Dat lijkt me logisch. En ik hou er nooit van om te gaan spreken wat mensen in de situatie zouden moeten doen waar ik zelf niet in zit. Maar ik ga het toch wel doen dit keer. Je mag toch eigenlijk toch wel ergens verwachten dat als je gaat zo'n podium krijgen op het WK. En jij hebt er niet voor gekozen dat het WK daar plaatsvindt. Jij hebt er niet voor gekozen dat mensen zo slecht behandeld zijn, dat er zoveel mensen zijn gestorven. Maar het is een feit dat het wel gebeurd is. En het is ook een feit dat jij daar gaat spelen en in de spotlight gaat staan. Ik vind het dan niet te veel gevraagd dat je daarover uitlaat en dat je probeert je hard te maken voor bijvoorbeeld een compensatiefonds voor die mensen. En nogmaals, je kan die jongens niet verplichten, maar ik vind wel dat je het moreel eigenlijk gewoon echt van ze kan verwachten.
Ja, ik zou het ook mooi vinden als je het doet, hè? Dus je moet me niet.
Ja, maar ik vind het wel gewoon verder gaan dan mooi vinden als ze het doen. Ik vind gewoon echt dat je het van ze mag verwachten, eigenlijk.
Ja. En ja, om dit toch sterker te maken, en nogmaals, dat kan niet van iedereen, maar als je ziet wat bijvoorbeeld Marcus Rashford teweeg heeft gebracht in Engeland, dat ging dan over het voeden van jeugd, maar ook wat jouw vriend Morten toch een beetje eigenhandig op poten aan het krijgen is. Ja, die maken daadwerkelijk gebruik van de grootsheid van hun platform. En dat kan de wereld met recht verbeteren.
Maar zij kiezen wel iets wat dicht bij hun staat. Waar zij zelf...
Okay,
en als je dat niet hebt als speler, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je daar niet per se...
Maar volgens mij kunnen we ook die conclusie trekken. Dat het gewoon dus ook voor spelers die daar naartoe gaat, gewoon een ver van je bedshow is.
Je bent toch in zekere zin ook misschien een beetje verplicht als je naar zo'n belangrijk toernooi gaat waar zoveel om te doen is, om je daar toch een beetje over te laten voorlichten of te verdiepen. En dan kan het misschien bijna, en de KNVB hoopt dat natuurlijk ook door die ontmoeting met arbeidsmigranten, maar dan kan het toch bijna niet anders dan dat je denkt, ik voel toch dat ik hier misschien iets mee moet of iets. Ja. In ieder geval staat de pers erover te woord. En al zeg je van dat je het ongemakkelijk vindt, of wat Thomas net zegt, van dat de backlash misschien groot is of zo, stip je dat aan? Ja, dat is...
Stippel. En ik denk toch wat we... Als je één ding misschien toch kan concluderen, en ik weet niet hoe dat voor topspelers is, maar als ik mijn eigen ervaringen in de profkleedkamer in ieder geval heb gezien, is dat ik toch het gevoel heb dat jongens daar over het algemeen ook gewoon wat minder geven, eigenlijk, om maatschappelijke kwesties.
Ja.
Dat ze gewoon iets onverschillig in zijn. En dat is misschien iets kort door de bocht, maar bijvoorbeeld waar de... We hebben een onderzoek laten uitvoeren, de Markteffect. En daar kwam uit dat bijna 60% van de Nederlanders, die wel voetbalfan is, eigenlijk vindt dat het Nederlands elftal veel te weinig statement heeft gemaakt. Of zich te weinig heeft laten horen. Hetzelfde onderzoek gedaan in het kleedkamerpanel. En daar vindt maar 1/3 eigenlijk dat iemand nog een keer wat zou moeten zeggen. En de rest vindt eigenlijk gewoon dat ze genoeg of zelfs te veel hebben gezegd.
Ja.
Dus welke conclusie trek je dan?
Dat
voetballers zich minder omgeven of dat ze zich minder erover uitspreken?
Dat ze minder omgeven. Dat ze minder maatschappelijk betrokken zijn.
Ja, ik denk oprecht, zeg maar, op het moment dat jij niet weet wat er over je heen komt, op het moment dat je wel uitspreekt, dat je daar bijna onmogelijk een oordeel over kan vellen. Dus dan kunnen wij, zeg maar, die niet hoeven na te denken over wat het voor ons zou betekenen als ik me zou uitspreken, kunnen heel makkelijk zeggen van ja, ik vind dat je moet uitspreken, want er gebeuren daar slechte dingen.
En dan is je voornaamste reden is dan dus dat je mogelijk een zakgeld misloopt?
Nee, dat is niet de voornaamste reden, maar dat is toch gewoon überhaupt.
Welke reden is er nog meer dan in dit geval?
Als je uitspreekt, kijk, er is gewoon een gedeelte van Nederland wat fel tegen dat WK is. En er is gewoon een gedeelte van Nederland die daar niet per se een mening over heeft. En er is ook een gedeelte die vinden gewoon dat je er moet gaan voetballen.
Dus, ja, maar je hoeft ook niet te zeggen dat je niet
uitspreekt,
gaat.
Als je uitspreekt, dan stoot je sowieso een gedeelte van de bevolking tegen de borst. En daar krijg je gewoon veel reacties op.
Ja, ik weet niet. We kunnen het er is één iemand aan wie we het kunnen vragen. Er is namelijk in 2019 een Finse speler en Finse aanvaller. Riku Riski. Die weigerde om ooit een vriendschappelijke interland die gespeeld zou worden in Qatar bij te wonen. Hij was uitgenodigd, maar hij weigerde om daarheen te gaan. En wij hebben even met hem gesproken en aan hem gevraagd waarom hij dat deed. En ook wat de reacties daarop waren.
Yeah, well, for me, it was already actually end of 2018 when I first came aware that Finland is having this kind of a camp there, first of all, and second of all, that I might have a chance to be on the trip, having been away from the national team a few times. So at that same time, of course, there was already some news reports and journalists writing about the issues around Qatar and the World Cup. For me, it was the kind of connection between all these human rights violations and the football side of things, because of this whole process Qatar's been having for already quite a few years, building up this World Cup that's supposed to be amazing and stuff, and then all these kind of issues that are so clearly linked to football. A thing that I've always seen as a sort of a positive, happy thing, like for me, even when I was a young kid, just playing for fun, showing it's sort of like an ugly side to it. So I thought, since it's so clearly linked, connected, I didn't want to have anything to do with the whole thing. Because what actually happened, or how the story goes, is they call you up then I told them I didn't want to go, and that was it for me. And it was okay for the FA, it was okay for me, it was okay for the coach. So we just let it be, and I kind of forget about it. But then it came out in January, and of course, people got interested in what is all of this. And then I had to explain myself a little bit and explain these sort of things that we're talking about now. And then I realized that actually a lot of good comes out of this. So if I knew this from the beginning, maybe I would have let the media know straight away.
I got it. Was it a tough decision in general?
Not really, like I said, because it really is quite awful what is going on there. Linked all this linked to the football side of things. You can't really compare if you have all these reports that are not they're not even there to be argued about. They're facts. We know there's thousands of people died in these preparations for the World Cup, and it's really sad, and it's an embarrassment for football. So for me, it was quite an easy decision.
So what were the reactions back home in Finland and in Europe?
They were quite good from my part. Of course, I got a lot of praise, which was felt kind of awkward because it was sort of unintentional as well. But of course, a lot of positive comments and most of all, the discussion that kept going from there was all good. But then again, the news broke out in January when the team was there, and the players, some of quite close friends of mine, they didn't know about my decision. So they were there and they were wondering what's going on. They're getting a lot of negative news for being there. And I got all this praise back home. So it was a difficult situation in a way, but eventually talking with all of them and letting them know about my decision in general, they were all very positive.
Do you look at it as well that people who do go or players who do go sort of maybe unintentional as well, but say, I do agree with the way everything was organized?
Not necessarily, no, because like I said, being a football player, representing your country, that's your job. And the players going to play in the World Cup, they have nothing to do with the fact that the World Cup is being hosted there. that it's that all this corruption, everything that's going on, the issues going on in the background, they're not, it's not the footballer's fault, it's someone else's fault. So I don't kind of see that if you go there, you would kind of accept it or something like that. Definitely not. I just think it's a really sad situation overall that we are in as football players, that we have to think about this sort of things when it's supposed to be the greatest moment of your career, for example, if you haven't played there before or something like this. I would really, of course, hope that there would be some sort of recognition of the problems that are going on, that now that the tournament has a lot of attention and it's being held anyway, that all the attention that is highlighted to Qatar now, that it would bring something good out of the situation, and after the World Cup is over, that there would actually be some change, and hopefully this will never happen again.
Tot slot aan het laatste fragment waarin we aan Gijs vroegen wat het persoonlijk voor hem betekent en hoe hij het persoonlijk ervaart om gewoon naar Qatar af te reizen. Even puur op zeg maar, persoonlijk niveau zit jij gewoon volledig zen en op je gemak zometeen in Qatar, ja, in die stadions.
Nee, kijk, ik zou het liefst willen dat de hele wereld, nou niet de hele wereld, net zoals Nederland kreeg. Als in Nederland hebben ze ook best wel veel dingen niet zo goed natuurlijk. Maar nee, ik zou als ze mij vragen hoe delen we de wereld in. Ja, liefst democratisch. Iedereen lekker eten en drinken. Alle kinderen gelijke kans op onderwijs. Tuurlijk zou ik dat het liefst willen. Ja. Maar laat het zo zeggen. Ja. Weet je hoe ik daar zit? Kijk, enerzijds heel erg met dat verhaal van waar we nu over hebben. Van dat maatschappelijk bewust en realistisch. Maar zo gauw het fluitje gaat en die bal rolt als fan van Oranje. En dat mag ook. We zijn er weer bij op een WK voor het eerst acht jaar.
Wolter, ja, Kroes.
Ja, maar je wil het
eigenlijk. En dus prima ook.
Nee, die heb ik weggelaten. Ja. Ik was net op tijd met inslikken. Dat is niet vaak bij mij. Maar laat het zo zeggen, weet je, uiteindelijk gaat het ook om voetbal en wil je ook van voetbal genieten. En het is niet strafbaar om hiervan te gaan genieten, mensen. Het is ook gewoon gaaf, dit toernooi.
Nog niet.
En hou dit. Nee. Nog
niet, nee. Je weet nooit wat ze in de wet vastleggen als je daar helemaal bent.
Maar hou dit. Ja, dat je moet genieten.
Ja.
Nee, maar hou dit. Maar hou dit bewust in je achterhoofd. Tuurlijk blijft het in je achterhoofd. Maar je mag ook wel gewoon van die wedstrijd kijken. Je wil gewoon dat we winnen. En hoe groot zou de impact zijn als we wereldkampioen worden en er dan iets over gezegd wordt?
Maar twijfel je niet soms aan hetgeen wat je aan het doen bent?
Nee.
Nou, dat is ook een eerlijk antwoord.
Ja, kijk, en andersom, tuurlijk, weet je, een land als Brazilië zijn we geweest, Zuid-Afrika zijn we geweest, ja hoeveel zijn, ik geloof oprecht dat dit WK in Qatar voor meer verandering zorgt dan Brazilië, Zuid-Afrika, Rusland gedaan hebben. Dit zorgt voor meer verbetering dan die andere nooit. Daar geloof ik oprecht.
Ja. Zo, dan krijg je het over. Misschien kunnen wij toch tot een gezamenlijke conclusie komen. Ja, kan je een poging doen? Wat wil je zeggen?
Ja, zeg maar, er is heel vaak opgeroepen tot boycott. En ik denk dan bij mezelf, zeg maar, als je het had geboycott aan het begin, wat was er dan? Dan had je zeg maar de eer aan jezelf gehouden en had je kunnen laten zien aan de rest van de wereld, kijk eens hoe goed wij zijn. Wij keuren dat af en we gaan er niet heen.
Ja.
Maar dat had toch niks veranderd daar aan de situatie. Behalve dan dat er, als je dat met z'n allen had gedaan, dat er geen stadions gebouwd zouden worden. Maar dan hadden ze wel gebouwen gebouwd, toch? Dus in die zin kan ik hem wel volgen daarin. Alleen het enige, en dat bedenk ik me nu, dat is natuurlijk jammer nadat je hem hebt gesproken. Maar het enige wat ik dan wel belangrijk vind is, hoe ga je ervoor zorgen dat je zeg maar erop toeziet.
Juist.
Dat wat je nu verandert, dat ook zo blijft. En dat lijkt me denk ik belangrijk.
En dan nog even één ding, want je gelooft niet in een boycott. En dat geloof ik en daar sta ik voor een deel ook achter. Maar een politieke boycott heb je zeg maar ook nog. Hè, dat politici besluiten om daar niet heen te reizen. Denk je, geldt daar hetzelfde voor?
Ja, jij denkt toch niet dat die Sjaik of weet ik het wat, de warm of koud van wordt als Mark Rutte niet komt opdagen. Of Prins Willem. Hey, Prins Willem-Alexander is er niet. Nou moeten we eigenlijk wat gaan veranderen hier zo. Want daar geloof ik echt niet in. Ja, maar dat, dat is toch gewoon meer... Zo'n boycott betekent toch meer voor jezelf... dan dat het betekent voor de rest van de wereld.
Ik maar zeg maar, bijvoorbeeld politiek is toch ook normen stellen... en een grens aangeven van wat je toelaatbaar vindt... en wat je niet toelaatbaar vindt. Ik bedoel, ik snap het hoor, van de KNVB en van, ook van spelers, dat begrijp ik. Maar als je ergens een keer een soort van morele grens moet trekken... dan zou je toch van politici misschien kunnen verwachten... en ik snap economische afwegingen, dat soort dingen... dat je... En dat je er een keer voor kiest om hier een grens te trekken, zeg maar.
Ja, dat... Ja,
dus dat en er is zelfs een soort motie van de Kamer. De meerderheid van de Kamer vindt ook dat er geen afvaardiging moet gaan. Maar daar hebben ze waarschijnlijk ook scheid aan, want ze gaan er gewoon wel heen. Dus dat vind ik wel... Dat, ja, als je het zeg maar, van spelers vraagt om je politiek te begeven, dat is tot daar en toe. Maar van politici mag je het misschien wel verwachten om een soort grens te trekken.
Nee, kan je wel volgen.
Sterk, man. Nee.
Ja, dat hebben we nog even laten liggen. Oké. Okay. Tot slot, misschien, volgens mij is het enige, het doel is zeg maar om dit nooit meer te laten gebeuren, toch? Dat is eigenlijk wat je wil. En dat kan misschien, die kans daarop vergroot je door ook tijdens dit toernooi er toch heel veel reuring over te blijven maken, denk ik.
Oké, wacht, laatst. Ja. Wat we ook aan Gijs hebben gesteld, kijken jullie gewoon helemaal relaxed naar dit WK?
Ja, ik geloof het wel.
Ja, ik denk het zelf.
Nou ja, kijk, we hebben nu gesprekken gehad die ik tenminste nog nooit voor een WK heb gehad. Ja. En dat is denk ik al voldoende. En dat heeft niet zoveel te maken met hoe ik dadelijk naar een voetbalwedstrijd ga kijken. Ja. Ik heb besloten om te gaan kijken, natuurlijk. Eigenlijk wel. Ja. En die discussie is gevoerd. Ik heb ik weet nu een beetje waar het over gaat. En dat vind ik best wel waardevol. Dat is toch ook al wat waard in principe. Dan hoef je toch niet alsnog met een kut.
En toch wel oproep aan spelers, man. Laat je gewoon horen. Gooi een shirtje onder je shirt met een statement. Laat je horen over die mensenrechten daar.
Selfie.
Ja, toch.
Aanraders, zoals gewoonlijk, om mij af te sluiten.
Ik zie van Arjen al glunderen.
Serietje? Seizoen 2?
Hij gaat iets aanstippelen. Ik weet nog niet wat.
Ik heb het net al even benoemd, maar ik zat gisteren en ik heb vorige week en de week ervoor ook gekeken. Maar ik zat gisteren Studio Voetbal te kijken en ik keek dat vroeger eigenlijk altijd. Totdat ik dacht van, dit slaat echt helemaal nergens meer op.
Is het door zijn aanraden zijn?
Nee, ik meen het serieus. Ja. Want ik zit echt te genieten de laatste tijd.
Ik heb ook zitten kijken,
En dan vooral Pierre van Hooijdonk. Die vind ik echt steengoed. Gisteren had hij een discussie met Van der Vaart. Ging over Luc de Jong. Van der Vaart had gezegd...
Ja, hij kan wekelijkse veten samen.
Hij kan niet voetballen. En daar ging het helemaal over Van der Vaart zijn persoonlijke voorkeuren. Waarom hij dan niet... Dat was echt mooi. En Pierre van Hooijdonk liet hem niet met rust. En ik vond hem echt heel sterk. En vorige week ging het volgens mij over Maurice Steijn.
Ja, dat is geweldig.
En daar had Pierre van Hooijdonk natuurlijk weer persoonlijk... en die werd ook niet met rust gelaten daarover. En nou, ik vind dat het voetbal inhoudelijk best wel oké is. En Van der Vaart, die heeft gewoon een beetje het hart op de tong. Daar kan ik soms ook nog van genieten. Dus ik zou toch wel willen aanraden om daar weer iets vaker naar te gaan kijken. Het is best wel... En Arno van Meulen zit er een beetje bij. Die wordt door niemand serieus genomen. Maar die komt soms met
feitjes... Die hebben een beetje mijn rol. Maar zijn feiten kloppen wel.
Dan zegt hij iets. En dan zie je drie man zeg maar zo naar hem kijken. En dan hoopt hij dat iemand reageert. Maar niemand reageert. Weet je wel, zulke dingen.
Ja, dat was mooi. De zoon van... de opa van Piqué was ook ooit directeur van Barcelona.
Ja, dat zei hij zo.
En viel zo 10 seconden stil. Super. Gingen ze ook gewoon door met het volgende item.
Dus daarmee wil ik zeggen dat het in de familie zit.
Oh, super herkenbaar.
Dank Arno.
Oké, Arno. Ja, dat was leuk.
Oké, ik heb ook een televisieprogrammaatje. De Verraders heeft een Halloween-editie uitgebracht. En het is eigenlijk iets wat ik normaal niet heel erg van hou. Van die slappe televisie. Maar ik vind dat hele concept, want het is dus eigenlijk een soort weerwolvenspel waar we het wel eens over gehad hebben. Waar je een hele groep getrouwen hebt. En je hebt 3 verraders in het begin. En uiteindelijk komen ze aan de ronde tafel en moeten ze gaan beslissen wie is een verrader en wie is een getrouwe. Ja. Moet je gezamenlijk, iedereen moet een stem uitbrengen. En het doel van de verraders is alle getrouwen wegkrijgen. Van de getrouwen, alle verraders weg. Maar het gekke is, het wordt echt een gigantische mindfuck. En mensen worden helemaal gek gedurende het programma. En ze hadden dit jaar iets aangepast, waardoor je bijvoorbeeld af en toe een aantal van die tafelgesprekken achter elkaar had. Het bleef super spannend tot het eind. En ik heb altijd gezegd dat ik aan Expeditie Robinson mee wil doen, maar dat heb ik nu... Ik heb iets van me afgeschoven.
Nu aan de verraders mee.
Mijn doel is om mee te doen aan de verraders.
Sterk. Ik heb weer een podcastserie geluisterd die echt de moeite waard is. Het heet Grijs Gebied van de Volkskrant. En het gaat over de inzet van een undercover agenten. Dit is een stel en die man wordt ergens van verdacht. En de politie zet de Mr. Big methode in, zo heet dat. En die undercover agenten die gaan een soort vriendschap sluiten met dat stel. Uiteraard, daar steken ze heel veel tijd en geld en aandacht in. Uiteraard om die mensen uiteindelijk een bekentenis te ontlokken. En dat is een hele omstreden methode, omdat die bekentenis vaak juridisch ook niets waard is. Want het wordt vergeven omdat ze een soort, of soms ook stoer willen doen, of op basis van die vertrouwensband. Ze worden er gewoon ingeluisterd door de politie eigenlijk. En die podcast legt één case daarvan heel duidelijk en goed uit.
Kwakman.
Maar ook, mooi gevonden. Maar ook ja, hoe zwak dat zeg maar, Jurie, hij valt nu.
Niet lachen.
Hij is uitgeleerd. Anyway, het is oprecht de moeite waard. Ook omdat het heel veel impact heeft op het leven van die verdachten. Want die zijn gewoon erin geluisterd. En die hebben er best wel last van ook. Dus grijs gebied.
Goed aangegeven.
Hey, luisteren?
Jawel, man. Mag ik liedje doen?
Ja, toch?
Oh,
kom op,
echt?
Ja, man.
Gun mij deze, man. Kom op.
Ik had echt een mooie voorbereid. Want ik heb natuurlijk heel veel werk gestoken in die openingstune van de Qatar-serie.
Oh ja. Oké, okay, is goed. Ik had één nummertje, want ik rij altijd met twee mokro's naar de voetbal.
Ja.
En ik weet niet, man, ik voel me echt een beetje... Er ontstaat een soort van broedelijke band tussen ons. Dus ik ben ook een klein beetje voor Marokko, dit...
Ik heb een Marokkaans nummer.
Weet je wat, pak jij hem.
Laat je weer people in.
Nee, maakt niet uit.
Nee, ja. Ja, wat ik dus zei. Ja, en ik voel... Ja, we zijn uiteindelijk hebben we dat dus niet gedaan. Dus ik dacht, laat ik toch een liedje kiezen uit die afspeellijst die ik heb gemaakt. En volgens mij is het inderdaad ook een Marokkaans nummer. Het is van Raina Rai en het nummer heet Zina.
Lekker, man.
Mooi nummer.
Safi, we zijn er weer volgende week.
Tabé.
Later.
عيني يا سيدي قولي لي.